Dus PNL Delo, PNL Delta Limoges Caraveldo. Even kijken naar de nieuwtjes, want er is toch wel weer wat gebeurd. Niet veel, maar toch. Wat Amsterdam in de VS betreft, er zijn wel wat lezingen, presentaties links en rechts van Amsterdam ambassadors, zoals die tegenwoordig heten. Dus mensen die namens Amsterdam activiteiten ontplooien in het land om amateursatellietactiviteiten te stimuleren en zo. En die houden dan allerlei prachtige lezingen. Maar dat is voor een groot deel natuurlijk op internet momenteel. Dus daar kan iedereen meekijken. En er zijn er diverse gepland, zo links en rechts. Ander verhaal, Oscar 100, het breedbandrelé, daar hebben ze in februari een beetje aangepast bandplan voor bedacht. En ook regels voor het gebruik en zo. Dus dat is even interessant om te bekijken op de site van Amsterdam DL. En daar leggen ze even uit hoe het allemaal werkt met de verschillende breedbandmodus, vooral natuurlijk digitale ATV. Onderin in die doorlaatband zit natuurlijk het baken wat altijd vrijgehouden moet worden. En daarboven heb je wat gebieden die gereserveerd zijn voor breedbandmodus. Belangrijkste is DVB S2 voor digitale video. Er zijn ook smallere modus mogelijk en die zitten dan weer wat hoger over het algemeen. En op die manier kan er dus met verschillende modus parallel gewerkt worden. Het hele verhaal is dus te volgen op de site van Amsterdam DL. Dus amsterdam-dl.org. Maar goed, verder de bekende regels. Zorgen dat je de uitzendingen kort houdt. Want er willen ook andere amateurs gebruik maken van het gebeuren. Altijd eerst kijken voor je gaat zenden of de frequentie vrij is. En niet urenlang gaan zitten speulen en daardoor de hele zaak bezet houden. Dat kun je ook lokaal doen, hè, met een spectrumanalyzer. Daar moet je dus niet de satelliet voor gebruiken. Maar goed, dat soort zaken. En verder uiteraard beperkingen in wat je mag uitzenden. Geen muziek, geen commerciële uitzendingen relayeren en dat soort grappen. Ook geen promotievideo's voor toeristische doeleinden. Dat soort dingen, dat is allemaal niet de bedoeling. En uiteraard geen materiaal waar copyright op zit. Wat natuurlijk makkelijk allemaal kan als je video-uitzendingen gaat doen met allerlei soorten opnames. Allemaal niet de bedoeling. Maar verder werkt het allemaal prima en is het te gebruiken voor allerlei activiteiten. Aris, probleem. We zitten natuurlijk al een paar weken met het probleem dat de antenne voor Aris niet meer beschikbaar is in het ISS. Ze hebben nog wat experimenten gedaan in het ISS zelf. Met allerlei kabels omschakelen, verschillende aansluitingen testen. Maar dat bleek allemaal niet te helpen. Dat was dus kennelijk niet het probleem. Nou, toen kwam het probleem, ja, dan moet het aan de buitenkant zitten. Nou was er afgelopen vrijdag een ruimtewandeling weer van Kate Rubens en Suichi Noguchi. En die hadden als hoofdtaak om constructies aan te brengen voor de binnenkort te monteren nieuwe zonnepanelen. En daar hadden ze het flink druk mee. En daarmee werd de hele ruimtewandeling eigenlijk gevuld. Want ze hadden wel eigenlijk de opdracht om aan het eind van die ruimtewandeling nog even naar de Columbus module te gaan. Om daar nog onder andere die kabels even te controleren en opnieuw aan te sluiten en te wisselen en dat soort dingen. Maar dat is er helaas dus niet van gekomen. Daar hadden ze geen tijd meer voor. Bovendien had Kate Rubens nog wat beschadiging aan de handschoen en aan de rechterhandschoen, aan de wijsvinger. Daar zat een gaatje zelfs, dus ze maakte zich een beetje zorgen. Maar goed, het bleek toch niet lek te zijn, er was niks aan de hand. De druk bleef mooi op niveau, dus dat was allemaal prima. Maar ja, toch hebben ze maar besloten maar te stoppen. Uiteindelijk werd de ruimtewandeling bijna 7 uur. En er was 6,5 uur gepland. Dus ja, er bleef geen tijd meer over voor extra activiteiten. Intussen is wel duidelijk dat er echt iets mis is met de kabels aan de buitenkant van de Columbus module. Daar zit het Bartolomeo instrumentenplatform. Waar dus aan de buitenkant van Columbus een heleboel experimenten kunnen worden opgesteld. En daarvoor moeten dus ook de nodige kabels getrokken worden om al die spullen aan te sluiten. En dat, ja, dat moet dus naar een aantal connectors naar binnen toe. Onder andere zit daar ook bij de connector voor de kabel naar de ARIS antenne. Die daar ook zit. En met die actie bij de vorige ruimtewandeling hebben ze dus wat nieuwe kabels aan moeten leggen, 4 stuks. Daarvoor moest de oude kabel van de ARIS antenne los en dan zou een van de 4 nieuwe kabels dus gebruikt worden voor de ARIS antenne. Maar dat is kennelijk misgegaan en het blijkt dat ook een van de of minstens een van de connectors niet aan te sluiten was op dat moment. Het paste gewoon niet. Nu hebben ze als noodoplossing bedacht om dan met een pin en een connector een beetje uit te buigen. Ze denken dat die connector te breed is, zeg maar. Die past er niet in. Dus dan moeten ze daar aan een connector gaan knoeien met een pin om hem zo ruim te maken dat de zaak wel kan passen. Nou, een beetje bedenkelijk allemaal, maar goed, ze gaan dat, of ze wilden dat dus ook tijdens deze afgelopen ruimtewandeling gaan proberen, maar dat is er dus niet van gekomen. Helaas. Nou, dat betekent dat die kabels nog allemaal niet goed zitten aan de buitenkant, dat weten ze en dat moet allemaal nog opgelost worden bij een volgende ruimtewandeling, maar het probleem is nu even dat er tot juni geen nieuwe ruimtewandelingen gepland zijn. Want het aanbrengen van die constructies voor de zonnepanelen, dat is afgerond en verder hebben ze geen belangrijke dingen te doen buiten. Dus ja, dat wordt dus toch pas ergens in de zomer op z'n vroegst dat ze hier weer iets aan kunnen gaan doen. Dat betekent dus dat we voorlopig die kabelaansluiting niet hebben. Dus ook die mooie nieuwe apparatuur in de Columbus module, die kan niet gebruikt worden. Nou, gelukkig is het dan altijd nog het andere amateurstation in het Russische deel van het ISS, in de Zvezda module. En die kunnen ze nog wel gebruiken. Daar zit dus ook een Kenwood transceiver. En die wordt af en toe gebruikt voor ja, bijvoorbeeld slow scan uitzendingen vanuit het Russische gebeuren. Maar ook kan die gelukkig gebruikt worden voor ARIS-verbindingen. Met scholen en instituten en dat soort dingen. Dus die ARIS-verbindingen gaan wat dat betreft wel door. Maar dus niet meer vanuit de Columbus-module met een nieuwe transceiver. En ook het FM-relais en zo, wat in de Columbus-module actief was. En de APRS en zo, dat werkt voorlopig even niet. Dus voorlopig vanuit ISS alleen maar af en toe een ARIS-verbinding en verder niks. Dus jammer, maar het kan even niet anders. Ja, we hebben vorige week gezien die lancering van een PSLV-raket vanuit India met een aardobservatiesatelliet van Brazilië erin. En daarnaast dus nog 18 passagiers. En ja, een paar daarvan zijn actief. Nou ja, wat ons betreft is in ieder geval SD-SAT actief gebleken. En die heb ik dus wel kunnen identificeren. Dat is wel gelukt. En dat is dus 4 7721 SD-SAT, Satish Dhawan SAT. En verder zit daar dus in een vreemde satelliet die eigenlijk een combinatie is van drie satellieten. En dat is Unity SAT. En nou zijn er wat tegenstrijdige verhalen te vinden. De ene zegt dat het een 9 unit CubeSat is, namelijk drie stuks, 3 unit CubeSat tegen elkaar. En een andere bron beweert dat het om 3 stuks 1 kwart unit CubeSat. Dus dat is een stuk kleiner. Hoe dan ook, dat zijn dus 3 satellieten die aan elkaar zitten. Of gecombineerd zijn in één satelliet, zou je kunnen zeggen. En dat gaat dus inderdaad om JITSAT, GHRCE-SAT en Sri Shakti-SAT. En die zitten dus alle drie op amateurfrequenties te zenden, 70 centimeter band. Maar die frequenties zijn niet gecoördineerd door de IARU. Dus dat is eigenlijk illegaal. Nou, ik heb die in de gaten zitten houden, tot nu toe nog geen signalen van ontvangen. Dus ze zijn nog niet actief, voor zover ik kan nagaan. Maar misschien komt dat nog. We blijven het in de gaten houden. Andere satellieten zitten zo wel op andere frequenties. Zoals vorige week al gemeld, de Wereldradioconferentie 2023 is in voorbereiding. IARU is al bezig met vergaderingen om te zorgen dat ze hun verhalen goed op orde hebben voor de verdediging van de 23 centimeter band. Vooral het stuk 1240 tot 1300, 1260 tot 1300 is natuurlijk amateurband en, of amateur satellietband. En dat dreigt allemaal een probleem te worden. Maar goed, voorlopig blijven ze proberen de amateur allocatie in die band te behouden. In Japan is de Japanse AMSAT-organisatie, JAMSAT, bezig met de voorbereiding voor de jaarvergadering en het symposium. En dat gaat allemaal gebeuren op 20 maart en dat is allemaal online te volgen. Iedereen kan meekijken. Ze hebben daar wat verhalen over gepubliceerd, wat er dan gaat gebeuren en op welke tijdstippen. En wat je moet doen om daar dan aan mee te doen. Het is natuurlijk overdag in Japan, dus dan moet je even rekening houden met de tijdverschillen. Maar dan kun je dus zien hoe ze dat in Japan aanpakken met zo'n bijeenkomst. Goed, dan gaan dus weer regelmatig CubeSats en andere kleine satellieten naar beneden komen en geleidelijk verbranden in de atmosfeer. Afgelopen week is ook weer een satelliet verdwijnen, TW-1C, een Chinese satelliet die ook verbrand is inmiddels. Activiteiten vanuit exotische plekken, ja, die zijn er wel een paar, maar alleen in de VS interessant. Verder zijn andere organisaties natuurlijk volop bezig met lanceringen en plannen voor nieuwe raketten en zo. Rocket Labs, dat nieuwe bedrijf wat sinds een tijdje bezig is met Electron raket lanceringen. Die zijn daar heel trots op dat ze echt alleen maar met een kleine raket werken voor het lanceren van kleine satellieten. En de directeur van dat bedrijf heeft altijd gezegd dat dat altijd zo zou blijven. Sterker nog, hij beweerde dat hij zijn hoed op zou eten als er een grotere raket zou gaan komen. Maar wat doen ze nu? Ze maken bekend dat ze een nieuwe raket aan het ontwikkelen zijn die een stuk groter is. Dus iedereen zet klaar om dan het filmpje te zien. Nou ja, maar goed, dus er komt dus een grote raket en die heet dan Neutron. En die gaat dus over een paar jaar verschijnen en die kan dan veel grotere satellieten ook lanceren. Ja, Starship lanceringen. We hebben afgelopen week dus de lancering van Starship nummer 10 kunnen zien. En dat was wel een spektakel, want de lancering was allemaal prima. De hele vlucht is goed verlopen, inclusief de landing. Ze hebben het onder controle. Ze konden dus inderdaad de perfecte vlucht laten zien. En de landing die verliep helemaal volgens het boekje. Maar 3-4 minuten later, toen alles eigenlijk al afgelopen leek, toen kwam er een gigantische explosie aan de onderkant van de Starship. En toen blies de hele zaak alsnog op. Hij ging zelfs nog 100 meter de lucht in en kwam toen naar beneden brandend aan diggelen. Dus toch Starship 10 verloren geraakt. Terwijl de vlucht daarvoor toch zo goed verlopen was. Maar er bleef wel steeds een brandje aan de onderkant bij de motoren. En er is waarschijnlijk een methaanlek geweest. Want de landing was toch een beetje harder dan gepland, leek het. Want hij stond een beetje scheef. En waarschijnlijk is een deel van de landingspoten beschadigd geraakt. En is hij zover gezakt, zeg maar, dat een deel aan de onderkant beschadigd is geraakt. Een lek is ontstaan en dus alsnog een grote RUD. Nou, maar goed, het idee is er. En de volgende Starship nummer 11, die staat al bijna op het lanceerplatform. Want die gaat dan gewoon de volgende testvlucht weer maken en zo blijven ze gewoon doorgaan. En er zijn nog meerdere Starships in aanbouw. En ook de Super Heavy raket waarmee uiteindelijk Starships gelanceerd moeten gaan worden voor missies heel diep de ruimte in. Ook die eerste raket die staat, of die wordt al opgebouwd. Dus het gaat heel snel allemaal. Ja, er is afgelopen week natuurlijk weer een lancering geweest van een Falcon 9 met weer 60 Starlink satellieten. Dat was die lancering die al een paar maanden uitgesteld werd om allerlei redenen. Terwijl de lanceringen die daarna moesten volgen inmiddels al plaatsgevonden hebben. Maar nu eindelijk kwam deze ook aan de beurt en die is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Dus weer 60 satellieten erbij. En de eerste trap is weer mooi geland. Dat is dus al de 75ste keer dat een eerste trap geland is. En die blijven ze dus mooi hergebruiken. Deze eerste trap die maakte nu zijn 8e vlucht. En dat ging weer helemaal goed. Ja, verder. Deze hebben we gezien. Ja. Bij AMSA-DL verder geen gekke dingen over Oscar 100. Daar gaat alles verder zijn gangetje. Ook andere satellieten, de gebruikelijke dingen. AISAT-1 voor Packet, bruikbaar. LILAXAT-2, interessant. Die is, als ik het goed heb, gisterenochtend bijna in botsing gekomen met een Cosmos, maar dat is kennelijk goed gegaan, want hij doet het gewoon nog steeds. Falcon 3 dus met Packet actief, Oscar 7, mode B, gewoon actief. Ja, Oscar 11 was deze week uitgeschakeld, waarschijnlijk volgende week dus weer terug. Met zijn telemetrie Oscar 27 bruikbaar, 29 nu toch een aantal passages wel bruikbaar geweest. XW2 satellieten die beginnen moeilijk te doen, maar vooral XW2A en F die doen het nog wel. Oscar 44 heel af en toe pak het. RS 44 heel populair, die wordt heel veel gebruikt voor ook voor DX-werk, omdat die zo hoog zit. Zelfs nu ook verbindingen gemaakt vanuit Engeland naar China via Oscar 44, dus daar heb je niet eens Oscar 100 voor nodig. Cas 4 AMB doen het, Oscar 50 ook, Oscar 73 blijft maar werken, Oscar 86, 88 bruikbaar, 84 doet de Digipeter het af en toe, Oscar 101 met een beperkt schema, maar de laatste paar dagen werkt hij niet. Nou, aan Oscar 100 verder volledig operationeel. In het ISS verder een hele drukte. Behalve ruimtewandeling hebben ze ook nog andere dingen gedaan. Ze hadden al een tijdje lang last van een lek. En later ontstond er toch weer een nieuw lekje. En nou ja, ze blijven maar zoeken. Maar ze hebben dus nou een scheurtje ontdekt wat misschien gevaarlijk kan worden en wat zou kunnen gaan groeien. Maar dat hebben ze opgelost door die uitlopertjes van die scheur tegen te houden door gaatjes te boren. Klinkt gek, maar dat is de manier. Gaatjes boren en dan kunnen die scheurtjes niet verder groeien. En daarna hebben ze meteen de zaak helemaal dichtgekit. En dat gaat nog een paar keer gebeuren met een aantal lagen eroverheen. En dan denken ze dat de zaak eindelijk eens goed dicht zit. En in de komende dagen, weken, wordt er dus weer volop lektesten gedaan om te kijken of het nou eindelijk klaar is. Het is maar allemaal kleine lekjes, dus het is niet dramatisch. Geen gevaar voor de bemanning, maar toch wel vervelend. Ja, verder ging het dus vooral over de ruimtewandeling van vrijdag, maar daar hadden we het al over. Goed, is er nog een satelliet vanuit Rusland gelanceerd, een meteorologische aardobservatiesatelliet, combinatie, naar een hoge baan. Hoge elliptische baan, die was blijkbaar een aantal dagen kwijt. Daar werden geen baanparameters voor gepubliceerd. Maar een amateur die had hem wel ontvangen. Die heeft zelf baanparameters bepaald en gepubliceerd. En meteen de volgende dag was hij wel geontdekt door de officiële instanties. En werden wel baanparameters gepubliceerd. Dus interessant dat amateurs toch de eerste zijn in zo'n situatie. Ja, nieuwe lanceringen. Daar komen er weer wat leuke aan. Op de 10e en op de 13e maart weer lanceringen van Starlinks. Dus weer twee keer 60 Starlinks erbij in de komende dagen. Als het goed is gaat die Firefly Alpha nou eindelijk gelanceerd worden op 14 maart. En daar zit het dan weer een stel kleine satellieten en hopelijk gaat dat allemaal goed, want daar zit dus ook Pocket Cubes in uit Spanje en zo. Dus dat wordt spannend. Een andere satellietenlancering is voor ons interessant op 20 maart. Een Soyuz vanuit Rusland, Baikonur, met een heleboel CubeSats. En ja, dan zitten er uiteraard ook weer wat bij waar wij iets van mogen verwachten. Maar het probleem is, een heleboel satellieten weten we misschien nog net een naam, maar verder totaal geen gegevens. Laat staan frequenties. En van sommige satellieten weten we niet eens of ze erin zitten. Dus er gaat tegenwoordig steeds vaker dat het heel geheimzinnig is, lanceringen, en dat soms pas weken of maanden na een lancering blijkt dat een bepaalde satelliet ergens een keer gelanceerd was, zonder dat dat ooit een keer gemeld werd. Terwijl er toch internationale regels zijn die voorschrijven dat alle satellieten die gelanceerd worden officieel geregistreerd moeten worden. Onder andere bij ITU, maar dat gebeurt dus gewoon niet meer tegenwoordig. beetje merkwaardig en ook zorgwekkend. Maar goed, het is dus elke keer een puzzel, zeker bij die lanceringen met veel kleine satellieten, om uit te dokteren welke nou gelanceerd worden en daarna om erachter te komen of ze inderdaad gaan zenden op amateurfrequenties of niet. En daarbij gebeurt het ook steeds vaker dat dat dan illegaal gebeurt, zeg maar. Nou, mooi. Ja, verderop komen er nog andere lanceringen, maar die zijn voor ons even minder relevant op dit moment. Vanuit Iran waren ze nog van plan op korte termijn een satelliet te lanceren. En als ik het goed begrepen had, zou dat voor het eind van hun jaar zijn. Nou, ze hebben nieuwjaar bij het begin van de lente en dat is op 20 maart. Dus dat betekent dat ze voor 20 maart dan nog een lancering gepland zouden moeten hebben. Maar er is verder helemaal niks van bekend. Dus dan moeten we afwachten. Goed, dat was het even.